Fijn dat je luistert naar Aangenaam de podcast. Ik ben Chrissy en samen met Nanette serveren wij feminisme met een Limburgse saus. We gaan elke keer met een inspirerend persoon in gesprek en gaan geen enkel onderwerp uit de weg. Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Waar verbazen we ons over? En wat moet besproken worden? We zijn eerlijk, spreken onze twijfels uit en weten dat we fouten gaan maken. Aangenaam en welkom bij de podcast.
Vandaag gaan wij in gesprek met Rieke Richholt. Rieke studeerde Nederlands recht en kunstgeschiedenis, werkte bij Museum Arnhem, de Oude Kerk Amsterdam en Design Museum Den Bosch en is sinds 2023 directeur van Museum van Bommel van Dam in Venlo. Waarom de Arnhemse juist naar Venlo besloot af te dalen? Volgens haar zijn alle voorwaarden voor succes aanwezig in het museum voor hedendaagse en moderne kunst. Het is een mooi gebouw, heeft een eigenzinnige collectie, maar vooral een jong en ambitieus team. Volgens Rieke hoeft kunst niet alleen maar mooi te zijn. De 14.000 werken die het museum in collectie heeft prikkelen, choqueren, maar roepen vooral één ding op. Dat je nadenkt over de bril die je op hebt en jouw kijk op maatschappelijke kwesties. Aangenaam, Rieke Richholt.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, welkom.
Dank.
Mooi. Fijn dat je aan wil schuiven.
Heel graag.
Ja, ik hoorde dat je dit heel druk hebt. Dus we zijn blij dat je tijd kon maken om in de roze kamer te...
Nee, hartstikke leuk. Ja, inderdaad druk, maar hiervoor maak ik graag tijd hoor.
Mooi.
Ja, we zitten eigenlijk vandaag voor het eerst live in het kleine roze kamertje in de Jacobskapel. Dus dit is weer een eerste aflevering van een nieuwe podcastreeks. Leuk om die met jou af te trappen. We beginnen altijd met een check-in van hoe zitten we erbij vandaag. Hoe zit jij erbij vandaag?
Nou, ik zit er prima bij. Ik ben vanmorgen in de trein gestapt vanuit Arnhem naar Venlo. En ben nog heel even langs het museum gewipt. Ik vind het altijd fijn om ook als ik niet per se in het museum hoef te zijn op een dag, toch eventjes even in de ruimte te zijn. En toen ben ik hierheen gekomen. Dus vroeg in de ochtend.
Waarom is het fijn om dan even... Dat je toch even ingecheckt bent? Of waar ligt dat? Hoe werkt dat voor jou?
Ja, dat is... Ik weet niet, dat is een gevoel. Ik ben in het afgelopen jaar wel heel erg gehecht geraakt aan het museum al. Ik heb een hele fijne band met het museumgebouw. En we werken met een heel hecht team. Dus ik vind het fijn om ze dan 's ochtends even te zien. Even te begroeten.
Leuk.
En je bent ook veel onderweg dan volgens mij voor je werk. Want toen we even kletsten over deze podcast en nu ben je ook hier. Dus ik snap wel ook als je veel weg bent, dat je dan soms ook als je hier bent, we even die check-in bij iedereen.
Hoe gaat het met jou?
Hoe zitten jullie erbij?
Hoe zitten wij erbij? Ik zat er al even over na te denken. Ik heb wel het idee dat ik heel vaak moe zeg. Moe. dat kan ik nu ook wel weer beamen. Want een van mijn zoontjes die heeft de waterpokken. Dus ik heb de afgelopen nachten wel wat minder geslapen. Doordat hij wel veel pijn heeft en veel last van heeft. Maar... wel heel veel zin in deze podcast. En ik merk dat gewoon de dingen die we doen, dat ik daar heel veel energie van krijg. Mm-hmm. Dus het is dan, die twee dingen kunnen ook soort van naast elkaar bestaan. Moe en toch energiek of zo. Dus
Nou, dat herken ik volledig.
En jij Nanette?
Ja, ook goed. Ja. Ik ben een paar weken geleden van mijn fiets gevallen. Ik heb toen mijn hand gebroken, ik moest geopereerd worden. Dus er is eigenlijk van alles gebeurd. Ik moest eigenlijk toch wel een beetje gedwongen pas op de plaats maken. En dat was eigenlijk heel lekker. Ik ben nu weer aan het werk en ik merk dat ik gewoon productief ben. En dat ik heel veel gedaan krijg. En dat er alles door elkaar loopt. En dat het me eigenlijk allemaal heel veel energie geeft. Dus daar ben ik wel blij mee. Want daarvoor was dat eigenlijk niet aan de hand, denk ik, achteraf. Dus beter ga je met vakantie, maar als je dan toch van je fiets valt, dan kun je maar beter even rustig aandoen. Ja, dus het gaat goed.
Ja, hoe soms zo'n pas op de plaats dan weer voor nieuwe frisse wind zorgt. Net zei je het net al tijdens de intro, sinds een jaar ongeveer ben je directrice bij, zeggen we dat eigenlijk nog directrice of zeggen we gewoon directeur?
Weet ik niet. Volgens mij is dat gewoon persoonlijke voorkeur, toch?
Oh, ja, ik dacht... Ja, weet ik ook niet. Volgens mij kunnen we bepaalde termen ook gewoon dat die dan meer onzijdig zijn of zo, zoals directeur.
Ja, nou, we hebben het daar wel vaker over. Ja. En dan vaak in de context van het woord kunstenaar, kunstenares.
Ja. Ja.
Dat wordt ook nog door elkaar gebruikt. Ik heb daar op zich ook geen voorkeur voor. Maar je merkt wel, ik had het laatst met iemand over, die zei, ja, als ik hoor het woord kunstenares hoor, dan moet ik toch denken aan een soort, ja, zo'n vrouw die een beetje thuis zit te vreubelen met textiel. Mm-hmm. Dat willen we natuurlijk niet.
Nee.
Want we willen vrouwelijke kunstenaars net zo serieus nemen. Dus in die zin is het misschien goed om het genderneutrale woord kunstenaar te gebruiken.
Ja, en dus ook directeur.
Denk ik ook wel, want je voegt iets toe aan directrice en kunstenares. Ik weet het niet, op de een of andere manier moet ik ook meer aan verkleinwoordjes denken. Het huisje.
Ja. En gezellig.
Ja, weet ik ook niet. Dus ik ben wel voor gewoon één term, een soort van onzijdige term voor directeur en kunstenaar in dit geval.
Nou, bij deze.
Ja. Fijn dat we dat even collectief besloten hebben.
Nee, dus sinds een jaar ben je directeur bij Van Bommel van Dam. Wat was jouw motivatie om naar Venlo te komen vanuit Arnhem en voor dit museum te kiezen?
Ja, nou, ik denk niet dat ik zozeer werd aangetrokken door de stad Venlo. Mm-hmm. Ik werd toch primair, als ik heel eerlijk ben, aangetrokken door het museum. Ik was 2 jaar geleden wel op een punt in mijn carrière dat ik dacht van ik ben nu zo'n jaar of 13, 14 in die sector bezig en what's next? Ik was al best wel een paar jaar flink met de zakelijke kant van museale organisaties bezig. Veel met financiering, met kijken naar hoe kun je nou ervoor zorgen dat je wat andere doelgroepen gaat aantrekken. Bij Design Museum, waar ik hiervoor heb gezeten, was een van mijn taken ook het ontwikkelen van een programma specifiek gericht op jongeren. Dat deed ik met heel veel plezier, maar ik dacht, ik was wel op een punt dat ik dacht, ik wil wel weer een stap maken. Maar ik had ook ik heb 2 jonge kinderen en mijn jongste was echt nog heel jong. Die is nu 3, was 2 jaar geleden toen ik hierover nadacht, dus nog maar 1. Dus ik had wel voor mezelf besloten dat ik misschien nog even moest wachten met die stap. En zoals het gaat soms, en ook in onze sector, word je dan wel eens benaderd door een recruiter. Dus die, daar raakte ik mee in gesprek en die zei, toch eens nadenken over deze vacature. Is misschien toch iets voor jou, wordt heel specifiek gezocht naar iemand die zakelijke en die artistiek inhoudelijke kant goed kan combineren. Dus denk er eens over na. Dus ik ben een paar keer naar het museum gegaan en eigenlijk werd het voor mij wel heel snel duidelijk, wat jullie ook al in de intro zeiden, dat het een museum is waar zoveel kansen liggen. Een museum dat eigenlijk al best lang bestaat. Het is in begin jaren 70 is het geopend. Maar sinds een paar jaar op een hele mooie nieuwe plek, met hele mooie faciliteiten, mooie museumzalen, een hele stevige collectie, naoorlogskunst, hedendaagse kunst. En ik merkte dat vooral de, hoe moet ik dat omschrijven, de vibe in het museum heel erg prikkelend vond. Ik had echt meteen het gevoel van, dit is een plek waar heel veel mogelijk is. Ja, en dat trok mij wel heel erg aan. Dus toen heb ik op een gegeven moment toch besloten om te solliciteren. Vervolgens ben ik natuurlijk wel gaan rondkijken van, maar waar ben ik nou eigenlijk?
Ja.
En wat voor plek heeft dit museum ook in die stad, hè? Want het is natuurlijk een van oorsprong gemeentelijk museum. En daar kwam ik natuurlijk ook wel snel achter dat het museum ook een hele vitale rol speelt in deze stad. Dan ga je toch kijken van wil ik me ook dan aan zo'n stad verbinden? Ja, dat trok me eigenlijk ook wel heel erg. Ik had nog nooit in Limburg gewerkt, dus dat was een hartstikke leuke uitdaging. Moest ik ook wel meteen even aan wennen in het begin, merkte ik. Maar,
want wat is het? Waar moest je aan wennen?
Nou ja, je vervalt natuurlijk heel snel in generalisaties.
Ja.
Misschien de manier van communiceren ook wel. Ik ben zelf iemand die vrij straight communiceert. Ik merkte dat hier niet altijd het geval is. Hè? Dat mensen ofwel uit beleefdheid of toch een beetje afwachtend zijn in heel harde woorden gebruiken of heel straight antwoord geven. Ik heb langste periode in mijn leven heb ik in de Randstad of in elk geval boven de rivieren gewerkt. Dat is toch, bijvoorbeeld die gastvrijheid en dat verenigingsleven en dat echt omkijken naar elkaar, daar ben ik heel positief, maar wel door verrast. Dat kende ik niet zo.
Nee, dat snap ik.
Dus dat zijn wel verschillen.
Het heeft ook, dat zijn misschien ook, sorry dat ik je onderbreek hoor, die twee kanten van de medaille, zeg maar. Want ik herken heel erg wat je zegt. Ik ben in Rotterdam gaan studeren en toen moest ik heel erg wennen, juist aan die directheid.
Ja.
En nu vind ik dat heel erg fijn. En mis ik dat soms ook hier en probeer ik dat zelf dan wel te doen, zeg maar. Maar door deze cultuur is het soms wel, wordt het minder gewaardeerd soms, om heel direct en eerlijk en dat te zijn.
Ja.
Ja, dus, maar aan de andere kant is het inderdaad ook dat juist, want het is, hoe zeg je dat, bedolven met een laag van, dat het is heel goed bedoeld, zeg maar, want je wil de ander niet kwetsen en dus het komt wel vanuit liefde, een bepaalde vorm van communicatie. En vanuit die liefde wordt er ook heel veel gedaan voor elkaar, ook vrijwillig, voor festivals. En dat is dan weer die twee kanten van.
Ja, het een kan niet bestaan zonder het
precies,
ander of zo.
Ik vind het heel opvallend en heel positief ook. Ik het heel erg gaan waarderen.
Ja.
Dus ik neem er ook weer wat mee, naar mijn eigen leven.
Leuk.
Ja. Mooi. Ja, ik heb lang voor een internationaal bedrijf gewerkt, dus ik had heel veel collega's over de hele wereld. Ik vond het daar, ik heb ook internationale communicatie gestudeerd, maar daarin dus ook interculturele communicatie gehad. Waar je dus eigenlijk heel erg op die verschillende culturen gaat zitten en wat daar dan soort van de communicatiestijlen zijn, maar ook wat dan wat er door de samenleving gewaardeerd wordt of juist niet. En dan, zo van, we weten allemaal dat Italianen of dat als je met Chinezen communiceert, dat je dan een hele andere. Dat je dan heel anders met elkaar om moet gaan. Of dat je dan een respons krijgt en dat je weet van, oh, dit is eigenlijk, dit lees ik zomaar, het is zo bedoeld. En eigenlijk dan, ik vind dat super fascinerend dat het zelfs op dat niveau van Gelderland naar Limburg of van Limburg naar de Randstad, dat al zo groot is. Laat staan dat je dan naar de hele wereld gaat kijken.
Ja.
Dus ik vind het echt knap dat we elkaar zo goed kunnen verstaan uiteindelijk.
Ja, precies. Ja.
En dat van dat mooie museum en die fijne vibe, dat voel ik ook wel, dat zou kunnen trekken of zo. Maar als wij zijn ook wel benieuwd, of ja, we weten ook wel dat de verhoudingen binnen de kunstcollectie van Van Bommel van Dam in ieder geval niet helemaal, of een beetje scheef zijn als je kijkt naar diversiteit. Is dat iets waar je ook over na hebt gedacht? Of waar dan misschien doelen of zoiets door zijn ontstaan?
Ja, zeker. En dat heeft met mijzelf te maken en mijn eigen persoonlijke gedachten daarover. Maar daar vind ik ook veel medestanders in binnen het team. Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat het een vrij in leeftijd jong team is. Als ik kijk naar conservatoren, curatoren, maar ook medewerkers educatie. Mensen die echt met de inhoud van het programma bezig zijn. Die hebben diversiteit heel hoog in het vaandel staan.
Ja,
het klopt. Dat de collectie, dat daarin niet een heel goede balans nog zit tussen bijvoorbeeld het werk van mannen en vrouwen.
Mm-hmm.
Of het werk van westerse kunstenaars, niet-westerse kunstenaars of kunstenaars met een andere culturele achtergrond. Dat is in principe niet gek, want dat geldt eigenlijk voor alle musea. Niet voor niks zijn er ook veel musea in de afgelopen jaren die daar een inhaalslag in willen maken, of die in elk geval nadrukkelijk aandacht besteden aan dat onderwerp. En dat wil ik ook graag. Aan de ene kant, omdat het is nodig om een inhaalslag te maken, hè. Want je ziet, als je naar onze collectie kijkt, inderdaad dat het percentage objecten enigszins op peil is. Omdat wij een aantal hele grote collecties van vrouwen hebben. Dus omvangrijke collecties met veel objecten. Maar als je kijkt naar het aantal mannelijke kunstenaars en het aantal vrouwelijke, dan is bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke echt, echt heel laag. Dus daar moeten we iets aan doen. Daar willen we heel graag iets aan doen.
Zijn daar eigenlijk ook concrete cijfers van? Of is dat
We zijn dat nog goed aan het inventariseren. En dat heeft ook mee te maken dat we niet alleen naar het aantal kunstenaars kijken, maar ook naar het aantal objecten. Want dat zegt natuurlijk ook iets. Hè. We hebben bijvoorbeeld hele grote nalatenschappen van kunstenaressen, zeg ik het toch weer, vrouwelijke kunstenaars. Ja, nu heeft het even een functie. Hè, zoals de Limburgse kunstenaars Giselle Kuster en Marianne van der Heijden. Dat zijn hele grote nalatenschappen met veel objecten. Het is natuurlijk heel mooi hè, dat je dat wel hebt. Maar goed, nee, zeker. Het speelt een absolute rol. Ik vind het zelf heel belangrijk. Maar ik ben het ook wel in de laatste jaren belangrijker gaan vinden. Mm-hmm. En dat heeft wel mee te maken, denk ik ook, dat ik ja, op verschillende plekken heb gewerkt waar ik ook in aanraking ben gekomen met mensen die zich daar heel, heel stevig mee bezig hielden. Een voorbeeld is, ik heb een paar jaar bij Museum Arnhem gewerkt. Museum Arnhem is een museum dat ja, eigenlijk ooit een sterke vrouwelijke directeur heeft gehad. Lisbeth Brandt-Korsjes leeft helaas niet meer, maar die heeft zich heel stevig ingespannen om kunst van vrouwen te verzamelen. Die collectie is daarmee nou, best wel voorbeeldstellend geworden. Ik heb daar een tijdje mogen werken in dat museum. Samen met een conservator, Mirjam Westen, die ook zich continu inspannen om die vrouw voor het voetlicht te brengen. Ja, dan zie je dus dat het, wat sommige mensen dan wel eens denken, dat het moeilijk is om die balans op te zoeken, omdat er misschien niet genoeg kwalitatief goed werk is van vrouw, dat klinkklare onzin is.
Maar dat hoor je dus bij elke discussie, bijvoorbeeld ook in de politiek, van we willen toch kwaliteit, maar de vraag is ook, wat is kwaliteit en vanuit welke bril kijk je daarnaar? Dus wie bepaalt? Ik bedoel, kunst is natuurlijk ook heel subjectief, dus wie bepaalt wat goede kunst is en wat niet?
Ook dat, dus, ook dat. Ja, en wat ook meespeelt, is dat we ook van heel veel vrouwelijke kunstenaars niet genoeg weten. Vrouwelijke kunstenaars hebben heel lange tijd ook niet de kans gehad om zich te ontwikkelen. Zijn heel lang, konden zich niet laten opleiden. Kregen veel minder kansen dan de mannen. Daar weten we nu ook minder van. Er is minder verzameld. Dat geldt bijvoorbeeld voor zo'n Giselle Kuster. We zijn nu bezig met een onderzoek naar haar werk en haar leven. En dan zie je meteen al dat heel veel werk van haar, waarvan we weten dat het bestaat, niet museaal is verzameld.
Nee, want ik zag gisteren volgens mij een oproep voorbij komen van, heb jij een Giselle Kusters aan de muur hangen? Laat het ons weten. Dat ik dacht van, dat greep wel heel erg mijn aandacht. Dat ik dacht van, oh, wat een vreemde oproep eigenlijk. Maar als ik je nu dus uit hoor leggen, dat ik denk van, ja, eigenlijk is dat dus pijnlijk en heel mooi.
Maar hoe kunnen we weten of iets een Giselle Kusters is? Dat vroeg ik me gisteren dus af. Ja. Want is dat dan de handtekening of is dat de stijl? Omdat ze volgens mij best wel verschillende stijlen heeft ook. Dus ja, het is een oproep. Maar hoe kunnen we haar vinden?
Ja, weet je nou, of jij zelf ook iets
aan doet? Even twee stappen terug. Maar wie is Giselle Kusters eigenlijk?
Ja, Giselle Kuster is een kunstenaar die is in Venlo geboren. Vrij bewogen leven gehad. Ze heeft hier een tijdje gewoond. Ze is opgeleid in Luik. Ze is vervolgens in de Tweede Wereldoorlog naar Leiden verhuisd, waar ze een galerie heeft gerund een aantal jaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, een ontzettend moeilijke tijd, überhaupt natuurlijk voor de mensen die in de kunsten werkten. Maar nou ja, ook nog voor zo'n gepassioneerde cultureel onderneemster. Zij heeft daar kunstenaars laten zien die voor ons nu bekend zijn. Mm-hmm. Denk aan Jan Sluiters, Charlie Tulroep, zelfs Van Gogh heeft ze in haar galerie gehad. Hartstikke vooruitstrevende dame. Heeft heel veel werk gemaakt inderdaad in verschillende stijlen, dat klopt. Dus jouw vraag is heel terecht, hoe herken je dat straks? Daar geven we een aantal aanwijzingen voor op onze website. De manier waarop zij haar werk heeft gesigneerd. Er zijn een aantal voorbeelden van. En ook flink wat voorbeelden van werken waar je een beetje mee zou kunnen gaan vergelijken. Maar we gaan ook het is een beetje inderdaad een beetje gekke, ludieke actie. Maar we vonden het belangrijk om het publiek erbij te betrekken. Maar Kuster dus. Ze heeft ook nog in Indonesië een aantal jaren gewoond. Ze heeft op Formentera lang gezeten. Nou, een ontzettend interessant leven geleefd. Ze is vrij jong overleden. Ik geloof dat ze begin 60 was aan kanker die niet goed was gediagnosticeerd of niet adequaat kon worden behandeld. Maar goed, zo'n vrouw. Nou, die heeft dan geleefd. Die heeft flink wat werk achtergelaten. Had geen kinderen, dus daar is verder geen lijntje. Maar wij zijn daar toch eens even heel goed ingedoken. Mm. Nou, toen bleek dat wij het enige museum zijn dat een aanzienlijke collectie heeft van Giselle.
En is dat ook omdat het echtpaar van Bommel van Dam daar destijds in geïnvesteerd of ingekocht heeft? Of hoe moet ik dat zien dat zo'n collectie vervolgens bij jullie museum terechtkomt?
Ja, nou, dat is een manier inderdaad. Mm-hmm. Dus die stichters die hebben een flinke verzameling aan de gemeente geschonken. Maar in dit geval is het echt een nalatenschap die bij ons terecht is gekomen. Ja, dus ja. Vrij volledig. Nou, helemaal niet volledig, want we zijn nog heel erg op zoek. Maar als je kijkt naar wat er verzameld is, dan hebben wij een flink aantal. Dat is natuurlijk, vond ik meteen een heel mooi voorbeeld van een... Eigenlijk een, ja, kun je er een vergeten kunstenaar noemen? Nou, er zijn wel wat mensen die zich in haar hebben verdiept, maar echt volledige tentoonstelling. Mm-hmm. Of überhaupt een boek over haar is er niet geschreven. Dus dat was voor mij wel meteen reden om haar eruit te pikken. Mm-hmm. Ook omdat ze ontzettend goed was. En dus ook onterecht niet voor het voetlicht is gebracht. En dat motiveert mij wel heel erg.
Kun jij dat in een soort van perspectief plaatsen voor mij, denk ik? Want ik... Ik ben niet helemaal thuis in de museale wereld. Mm-hmm. Hoe kan het dat zo'n vrouw niet in het voetlicht, voor het voetlicht wordt geplaatst?
Nou, ja.
Kun je dat verklaren binnen de tijd of zo van... Ja. Ja, hoe kan het dan toch dat die vrouwen eigenlijk... en andere minderheden of gemarginaliseerde groepen... dat die niet mee mochten in...
Of minder ruimte hebben gekregen.
Ja.
Ja, dat heeft echt te maken met de kansen die ze kregen.
Ja.
Dus van een vrouw in het begin van de 20e eeuw werd verwacht dat zij andere dingen deed dan kunstenaar zijn. Dan heb je sowieso al een achterstand. Het was moeilijk om je te laten opleiden. Dat kon toen overigens wel, maar daarvoor was dat heel moeilijk. Er is bijvoorbeeld een lange tijd geweest dat vrouwen geen naaktmodel mochten tekenen. Dus op een gegeven moment kreeg Giselle Kuster de kans om dat wel te doen. En toen is ze dat ook meteen gaan doen. Dat zijn hele essentiële onderdelen van je opleiding ook als kunstenaar. Als je die kans gewoon niet krijgt, dan mis je dat stuk al. Dus dan mis je ook die ontwikkeling. Ja. Daar zit het hem natuurlijk ook in.
En zit daar in die collectie, want je trekt meteen mijn aandacht met dat vrouwelijk naakt. Tot we die in de schilderkunst gewoon... veel door de bril van de man hebben gezien.
Ja.
Dus zit in die toekomstige, of die expositie die er nu aan zit komen, zit daar ook al zo'n werk in? Of zijn dat de werken die nog waar we naar op zoek zijn?
Dat zijn ook wel werken waar we nog naar op zoek zijn. En ook wel werken waarvan we wel afbeeldingen hebben gevonden, bijvoorbeeld uit krantenartikelen. Ze heeft bijvoorbeeld een tentoonstelling gehad ooit in het Rijksmuseum, die heel succesvol was. Maar die werken die zijn vervolgens verdwenen. Daar zitten hele mooie naakten ook in. Die hebben we niet. Dus dat zou fantastisch zijn.
Ja,
ja, want zij werd daar uiteindelijk heel goed in. Dus opleiding is echt... Dus daar rem je natuurlijk een ontwikkeling in. En vervolgens werd het ook minder verzameld. Het werd gewoon minder gewaardeerd. Mm-hmm. Er is ook lange tijd geweest dat van kunstenaars... vrouwelijke kunstenaars verwacht werden dat ze textielkunst maakten. Ja. Hè? Of landschapjes en stilleventjes, portretjes. Mm-hmm. Dus nooit echt het ferme, relevante werk.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk dan ook... Volgens mij hadden we het daar in het begin ook even over... van om dan zo'n soort ambachten misschien ook meer als kunst te gaan zien. Omdat vrouwen, als we terug in de tijd gaan... niet de ruimte kregen om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld schilderkunst, maar wel...
Dan heb je het dus toch weer over taal. Zodra het over textiel gaat, dat het dan vaak handwerk is.
Ja.
Of ambacht. Het wordt dan vaak in een soort van huiskamersetting of in ergens geplaatst waarin dat je niet de kunstenaar bent in een atelier waar je de ruimte pakt en... creëert of maakt.
Ja, maar
het gewoon iets is wat je tussen de bedrijven doordoet, zodat de mensen om je heen kleren aan. Weet je wel, warm. Oh,
ja, ik moet echt aan mijn oma denken. Ja, even zijspoor. Mm-hmm. Maar zij werkte bij een kleding of een, ja, hoe noem je dat dan? Kledingzaak, mm-hmm. Een reparatie. Ja, wat is daar een goede naam van? Ja,
dus ja.
En die heette De Man hier in Venlo.
Oh, ja.
En toen ze getrouwd was, toen moest ze stoppen met werken.
Ja, dat is mijn oma ook.
En, maar zij heeft echt de mooiste kleding gemaakt voor mijn moeder en haar broer en zussen. En ook nog voor mijn kindjes in jasjes, in sloffen, in truien en met echt de tofste prints. En dus daarin zie ik dan ook wel een soort van... creativiteit of kunstenaar die dus eigenlijk niet de ruimte heeft gekregen om zichzelf te ontwikkelen.
Ja. Mm-hmm.
Ja, en als we misschien eens met terugwerkende kracht kijken naar... Ja, bijvoorbeeld, dus er waren dus wel textielopleidingen voor vrouwen en meer in die, die hoek.
Ja, het is een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant kan je denken van nou, het is niet op waarde geschat. Hè? Ja. Dat werk wat gedaan werd, wat misschien ook wel van heel hoge kwaliteit was. Dat zie je ook trouwens bij Giselle Kuster, want haar ouders hadden ook een kleding of een naaiatelier. Mm. En zij is ook kleding gaan ontwerpen. Dus we hebben ook heel veel ontwerptekeningen bijvoorbeeld van haar. Was ook hier in Venlo. Maar wat ik wel grappig vind, laatst sprak ik een vrouwelijke kunstenaar die een hedendaagse vrouw die nu nog als kunstenaar werkzaam is. En die zei, ja, ik merkte gewoon, ik schilderde. Maar toen ik mijn kinderen kreeg, een tijdje geleden, toen had ik, doordat ik zo druk was met die kinderen en mijn man was aan het werken, had ik niet voldoende aandacht of concentratie of ruimte om dat schilderwerk voor te zetten, ben ik toch met textiel gaan werken, omdat ik dat er ook gewoon wel echt bij kon doen.
Mm-hmm. En je kan het mooi combineren. Misschien is het ook echt textiel in de kunstvorm.
Kunstvorm. Nee, dat is echt autonoom werk wat zij maakt. Hele mooie gevloegde textielobjecten.
Misschien is het ook wel mooi om die shift... Ja, natuurlijk is het nu ook veel meer kunst, maar dat zijn dan ook... Of veel meer. Wordt dat al veel meer gewaardeerd en als kunst gezien? Ook textiel. Maar is dat misschien ook zo'n shift in ons hoofd of zo? Ja. Van wat is kunst?
Ja, zeker.
Het is niet alleen...
En wat is wordt de waarde aan gehangen? Ja. Ik denk dat het daar ook heel erg mee te maken heeft, toch?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat is ook altijd aan de hand geweest natuurlijk met... dat is ook veel aan de hand geweest met het verschil tussen werk op papier en schilderij. Dus verf op doek, wat hoger gewaardeerd wordt dan...
Nou ja, en dat weet je, als we het hierover hebben en dat ik het net even in die context van een huiskamer plaats, of dat weet je wel, zo van de gezelligheid. Ja, daar zit van mijn kant ook een behoorlijk waardeoordeel op. Want ik vind ook dat dat dus ondergeschikt zou zijn aan in een atelier staan op de een of andere manier.
Ja.
Dus dat is dan ook wel heel interessant om daar dan over na te denken en bij uit te komen.
Ja,
ja.
Nou, het is wel goed, denk ik, en mooi dat er wel veel aandacht is voor textielkunst. Mm-hmm. En dat het ook niet alleen maar meer toegepast wordt door de vrouwen.
Nee, precies, dat ook. Nee,
een hele mooie tentoonstelling nu ook in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Okay. En hoe heet die tentoonstelling?
Ja, dan vraag je me wat. Okay. De titel van de tentoonstelling heb ik niet paraat. Maar
die gaan we even opzoeken.
Ja. Die gaan we als tip nog toevoegen.
Ja. Nou ja, jij gaat er ook radicaal aan in Museum Arnhem. Daar zijn wij een paar weken geleden geweest.
Oh. Dus we volgen graag jouw tip.
Ja. Ja, dat was was echt super, super mooi.
Ja.
We hebben ook meteen een rondleiding geboekt. Ja. Een vrouw die ons rondleidde, die echt hele interessante dingen kon vertellen, maar die ons ook heel goed naar de kunst heeft laten kijken, zeg maar. Dus dat was voor ons... Ja, dat is ontzettend inspirerend. Daar hebben we het eigenlijk nog steeds over.
Ja.
Ja.
Fijn. Ja. Ja. Radicaal. Nee, ook een absolute tip. Ja. Ja. Dus vrouwelijke kunstenaars tussen 1910 en 1950.
Ja. Inderdaad. Ja. Ja, heel mooi.
Ja. En in de intro sprak men net ook dat... een uitspraak die jij gedaan hebt... dat kunst niet alleen maar mooi hoeft te zijn... dat beaam ik. Maar wat is kunst nog meer voor jou? Of wat is kunst voor jou?
Zeg. Ja, wauw. Dat is een hele grote vraag. Daar denk ik natuurlijk heel veel over na.
Ja.
Nee, natuurlijk is het fantastisch als kunst zo'n enorme esthetische kwaliteit heeft. Mm-hmm. Of zo'n enorme visuele zeggingskracht. Hè, dat je soms helemaal omver wordt geblazen. Hoe fantastisch iets gecreëerd is. Maar ik vind het toch ook heel belangrijk of het relevant is. En ja, wat is dan relevant? Hè? Dat is natuurlijk een heel grote vraag. Als je historisch gaat kijken, kan kunst heel relevant zijn, omdat het misschien een bepaalde traditie doorbrak, iets anders deed dan wat daarvoor was gedaan. Dat is natuurlijk heel relevant. Maar ik vind ook de maatschappelijke relevantie belangrijk. En dan zie je toch dat we in een tijd leven nu waarin ook weer veel kunstenaars zich daarmee bezighouden. Dus die kunst ook echt inzetten om maatschappelijke onderwerpen aan te kaarten.
Als een soort spiegel eigenlijk.
Ja, ik denk dat een kunstenaar bij uitstek een enorme kracht in zich heeft om onderwerpen op een heel genuanceerde manier te behandelen. Hè? Het is eigenlijk nooit een stelling, of tenminste, het is ook wel eens een stellingnaam en ook wel eens een heel flinke, maar het is vaak ook toch meer een bevraging van een bepaald onderwerp en het bekijken van verschillende kanten. En omdat het iets beeldends is, iets visueels is, kun je natuurlijk daar ja, een hele fijne vorm voor vinden, waardoor het door veel mensen ook nog weer heel verschillend kan worden geïnterpreteerd. En waardoor het meer iets minder een stelling poneert dan dat het je zelf aanspreekt om erover na te denken. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want krachtig aan kunst.
Ja, want iedereen heeft natuurlijk zijn verzint of bedenkt ook zijn eigen verhaal daarbij.
Ja, en dat mag dan ook. Ja. Kunst heeft natuurlijk nooit één waarheid in zich. Ja.
Ja, dat is wel heel mooi. Ja, ik vind zelf ook kunst wel echt hoop geven of zo. Van dat nieuwe ideeën of andere inzichten op bestaande systemen. Maar zo zie ik het dan. Dat is dan ook mijn bril hoe ik naar kunst kijk.
Ja, mooi.
En ook... gewoon dat je er heel veel bij kan voelen. Ook als het dus juist als het niet mooi is of als het niet jou aanspreekt, vind ik het dan wel interessant om er ook over na te denken van waarom dan niet en wat zegt dat over mij? En dus om jezelf die vragen te stellen. Dus,
ja, en waar we ook een beetje van af moeten, denk ik, is van het idee dat alles wat je in een museum ziet, dat ook door jou gewaardeerd moet worden. Hè? Dat hoeft helemaal niet.
Nee.
Je kunt soms ook weer naar buiten lopen en denken van, poeh, nou, dit vond ik echt even gewoon helemaal niks. Maar het blijft misschien toch bij. En dan een week later ga ik toch eens denken van, nou, waar ging dat nou eigenlijk over? En ja, dat is natuurlijk heel hard, dat zo'n beetje zo'n proces creëert in je hoofd.
Ja, dat is misschien ook zo'n algemeen iets wat we, door social media en zo, dat we vooral blij en happy en dat gevoel dat we dat allemaal fijn vinden. Maar die andere emoties die we voelen, dat daar misschien ook wel wat meer ruimte voor mag komen. En dat kunst in de breedste zin van het woord, denk ik, ook met in het theater of een boek wat je leest. Of dat je daar ook heel veel andere dingen bij kan voelen. En dat als die er mogen zijn en... Dat denk ik ook wel heel waardevol is.
Ik vind kunst dus vaak een beetje intimiderend, eerlijk gezegd. Als ik jullie hoor praten, dan denk ik van, oké, ik wou dat ik dat had of zo. Ja, dat ik dan toch vaak in een museum sta. Of ik was vorige week naar de Maaspoort. Na Maaspoort. En daar speelde Antigone. En dan zit ik te kijken en ik voel wel heel veel, maar ik kan het allemaal helemaal niet plaatsen. Dat ik denk van, het gaat veel te snel, ik snap dit niet. Wat zo van... en dat heb ik dan met musea ook wel een beetje. Dat je af en toe voor zo'n werk staat en dat ik er dan naast sta te kijken. En dan denk, ja, daar sta je dan te kijken. Mm. Weet je, alsof je een soort van rol uitvoert of zo. Zo van, ik ben hier de geëngageerde, geïnteresseerde. Ja, weet ik niet. Ja. Maar goed, ook, ik wil daarmee zeggen dat juist toen we in Museum Arnhem waren bijvoorbeeld. En dat je met iemand door iemand rondgeleid wordt die hele goede vragen weet te stellen. Dat je dan... Dat het voor mij heel waardevol maakt, omdat wij er ook achter kwamen dat het heel sterk was dat ik er ineens achter kwam van oké, iedereen heeft zijn eigen verhaal bij waar we naar kijken, zeg maar. Ja. Er zitten zoveel lagen in, zo van dat het ook wel iets is wat je of van huis uit mee moet krijgen, of dat je misschien ook dat een beetje geleerd moet worden of zo. Ja, vind ik dan ook wel weer interessant.
Nou, ik vind het wel een heel belangrijk punt trouwens wat je noemt. Want ik denk dat heel veel mensen er tegenaan lopen. Hè? Dat je, als je gewoon niet zo heel bekend bent met musea en je komt binnen, dat je dus inderdaad het gevoel hebt van, ja, dit is niet echt voor mij. Of wat ben ik hier aan het doen?
Ja,
of
waar ik sta ik naar te kijken, weet je wel? Zo van,
en als ik voel een rol uit.
Ja, eigenlijk wel een beetje. En pas als iemand me kan vertellen van waarom dat het een heel knap werk is of wat. Of zo van, kijk eens daarna, weet je wel? Zo van, naar een penseelstreek of zo van... Neem eens afstand, ga er eens wat dichter op staan. Dat je echt ziet van wat er eigenlijk voor een kunst in die kunst zit. Dus de kunst van het maken. Dan gaat daar eigenlijk best wel een wereld open waarschijnlijk.
Ja. Maar waar wij het na afloop ook nog over hadden, is dat dan in zo'n rondleiding ook wel wat namen genoemd worden en stromingen.
Ja.
En dat er eigenlijk een aanname wordt gedaan dat wij die kennis hebben, omdat we zo'n rondleiding gaan doen. En ik was dus degene met een academische achtergrond, dus soms begreep ik het, soms ook niet. Maar toen hadden we het er achteraf over van, eigenlijk is dat ook niet zo heel zo'n fijn gevoel. Want je hebt het gevoel van, ik weet heel veel niet en er wordt wel van me verwacht tot ik het weet.
Dus dan ga je me een beetje meepraten.
Maar daar mag denk ik ook wel meer ruimte voor komen van, als er woorden gebruikt worden of in dit geval kunststromingen of kunstenaars. van ja, tot ons dan een aanname wordt gedaan dat wij dat weten, terwijl je ook mag zeggen van nee, wel me meer. Deze kunstenaar ken ik niet, deze stroom ken ik niet, of dit woord, ja, dat ik heb ik zelf
nog,
vaker
ik
dan.
Ik weet wel nog dat kunstgeschiedenis echt een van de leukste vakken vond op de middelbare school. Daar heb ik echt van genoten.
Ja.
Dat was zo leuk. Maar ja, dan ja, vervolgens...
Je bent er niet in gaan specialiseren. Nee, dus er kan niet van je verwacht worden dat je al die stroming kent.
Nee, precies.
Nee, maar dat is echt iets waar we, denk ik, als musea... gewoon heel lang heel slecht in zijn geweest. Hè? We hebben gewoon maar de aanname gedaan van... nou, wij bepalen wat goed is, we hangen dat op, we doen de deur open... mensen zullen wel komen en ze zullen het allemaal wel begrijpen.
Ja, precies. Ja.
Dat is natuurlijk niet zo. Nee, dus
ja, maar ook wel interessant is dat er een soort van... dat je er graag bij wilt horen. Want wat jij precies zegt, zo van... nou ja, wij bepalen wat goed is, we doen de deuren open... mensen snappen het wel. Maar mensen komen binnen en gaan dus ook... daarna kijken als zijnde van... nou ja, zij zullen het wel snappen, dus ja, dan zal dit wel mooi zijn. Nou ja, dan vind ik dit ook mooi. Ja. Door naar het volgende werk,
zeg dan moet
maar.
Ik dit ook mooi vinden, ja, terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft.
Nee,
nee, volgens mij zijn er gewoon twee dingen. En die publieksbegeleiding is superbelangrijk. Ja. Dat je ook echt het gevoel krijgt van... dit is op mijn niveau, ik begrijp dit, ik kan dit, kan dit aan. En daardoor wordt het ook aantrekkelijk.
En heel leuk ook.
Ja, en leuk, omdat je ook die informatie gewoon echt nodig hebt. Mm-hmm. Dat is ook mijn vaste overtuiging dat er wel informatie nodig is... Dat je niet moet zeggen van ik hang gewoon iets op of ik zet iets neer. Ja. En het gaat alleen maar om dat je het zelf wel voelt. Ja, dat kan soms ook. Mm-hmm. Maar voor de meeste mensen krijgt het pas waarde op het moment dat je het ook een beetje...
In de context kunt plaatsen,
een
toch?
Een beetje grip erop krijgt. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel belangrijk. En het tweede is, je hoeft het dus ook niet goed te vinden.
Nee.
Je hoeft ook niet van jezelf te verwachten dat je het goed moet vinden. Mm. Nee. Ook al wordt er een zaadje geplant. En wat ik net zei, dat je denkt een paar weken later ineens denkt van... Ja. Zo, potverdorie, dat was toch wel even... Dat heeft wel iets met me gedaan. Of ik ben er toch nog over na blijven denken. Of ik ben toch nog eens een boek over gaan lezen. Ja, hoe fantastisch is dat?
Ja.
En ik vond het heel grappig. Want ik was bijvoorbeeld afgelopen week was ik in het Stedelijk Museum... naar een tentoonstelling kijken van Miriam Kahn. Dat is een Zwitserse kunstenaar. Die maakt hele fantastische... schilderijen, maar hele heftige scènes.
Oh ja.
Met mij was daar ook een groep middelbare scholieren. ik werd heel erg geraakt door dat werk. En ik moest echt mijn tranen wegslikken, omdat ik het kwam zo aan. Maar tegelijk hoorde ik die kinderen dus zeggen van... Oh jee, het wordt nog steeds erger. Oh nee, moet je daar eens kijken. Nou, dit kan echt niet. Dus die vonden het helemaal niks.
Nee.
Die vonden het eigenlijk heel aanstootgevend. Terwijl zij super jong zijn en ik daar dus minder moeite mee had. Dus dat was zo'n mooi verschil. Dat ik dacht van, jeetje, wat loopt die interpretatie ook uiteen dan?
Mooi, hè?
Ja, heel goed.
Ja, fijn als je soms door zo'n andere bril kan kijken, door daarbij uit te komen.
Ja.
Zijn er het komende jaar nog dingen waar je naar uitkijkt binnen museum?
Ja, die tentoonstelling over Giselle Kuster, daar kijk ik enorm naar uit. Ik ben ook heel nieuwsgierig wat daar nog uitkomt. Of het ons gaat lukken om een compleet oeuvre in kaart te brengen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
Want is het zo, wanneer gaat die tentoonstelling lopen?
Die opent in maart, 21 of 22 maart. Voor die tijd hebben we ook nog een dag georganiseerd... waarin we mensen kunnen ontvangen die denken dat ze werk van Kuster hebben. Dus een soort tussen kunst en kitsch hebben wij. Tussen kunst en Kuster.
Oh, leuk!
Dus dat is leuk. En we gaan in april een tentoonstelling openen. En die heet It's Not a Joke. Dat is nog een werktitel. En die gaat eigenlijk over hoe hedendaagse kunstenaars humor inzetten... om belangrijke of moeilijke onderwerpen te agenderen. Dus daar kijk ik ook enorm naar uit. Een heel leuk jaar komt eraan, denk ik.
Mooi.
Ja, zin in.
Ja. Nou ja, waar wij ook zin in hebben. En dan kunnen we misschien even doorsteken naar de tips.
Jij ook nog een tip voor onze luisteraars?
Ja, ik heb nu net al natuurlijk een paar tentoonstellingen genoemd. Ik heb ook wel een boekentip. Maar misschien kennen jullie het dan, want het is een heel veel besproken boek. All Fours van Miranda July heb ik net uitgelezen.
Oh ja?
Jij nog niet?
Nee. Ja, ik heb hem ook op mijn lijst staan. Nee. Nog niet aan toegekomen.
Nee, het is echt een goed boek. Vond het... het leest heel prettig. Het heeft een hele leuke originele vertelstem, vind ik. Had nog nooit. Ik weet ook niet of zij eerder boeken heeft geschreven. Ik heb zelf nooit iets van haar gelezen. Maar het gaat eigenlijk over een vrouw die halverwege de 40 is. En ja, een heel setje aan heftige gevoelens ontwikkeld. Ze gaat, ja, ze is niet meer helemaal happy in haar relatie en in haar gezin. En ze heeft allerlei andere verlangens in het leven. Ze ontwikkelt ook even een affaire met iemand anders. En, maar het gaat eigenlijk over ja, die fase waarin je dan komt nadat je kinderen hebt gekregen. Mm. De perimenopauze en de menopauze. Mm. En ik had er eigenlijk nooit echt een, ja, een boek over gelezen. En ik vond het ontzettend goed en heel belangrijk dat het werd besproken. Ja, daar kun je natuurlijk weer een hele nieuwe podcast over maken.
Ja,
over
de volgende. Ja.
Maar nee, voor mij echt een hele mooie, mooie leeservaring. Prachtig verhaal, dus okay. Een absolute tip.
Ja, mooi. Mooie tip.
Dank je.
Ja, ik heb ook een boekentip. Ik ben zelf nog bezig met het nieuwste boek van Sally Rooney.
Oh, ik ook.
Ah, Intermezzo. Ja. Maar ik ben gewoon heel erg fan van haar boeken. Het, gewoon hoe goed het haar lukt om in de hoofden van mensen te kruipen. En dat je je daar echt zo goed in kan verplaatsen. Mm. En dat vind ik zo fijn. Gewoon voor in alles wat ik doe. Ik vind het ook inspirerend om gewoon veel meer begrip voor andere mensen. En hoeveel gedachten er eigenlijk... Ja, je wordt gewoon meegenomen. Zo goed meegenomen in een ander personage. En eigenlijk zijn het... Ergens ook gewoon zo'n normale verhalen. Haar eerste boek heet ook Normal People. Dat vind ik ook heel, heel tof. Dat eigenlijk een soort van normale verhaallijnen verheven worden tot kunst. Door ze in dit boek langs elkaar te leggen. Dus dat vind ik wel heel
En ik vind bij deze, wat ik ook mooi vind, is dat het twee mannelijke hoofdpersonen zijn.
Ja, dat had ik ook. Vond ik ook fijn.
Ik heb laatst ook een, even denken, de boek van Dolly Alderton gelezen. Zij schrijft sowieso echt fantastische boeken. Heeft ook een andere bundel, die is echt, die gaat voornamelijk over liefde binnen vriendschap, zeg maar.
Mooi.
Die is ook heel, ja, dat is ook echt een fantastisch boek. Maar zij heeft ook een boek waarin dat ze waar het een mannelijk personage is. En ik ging het lezen omdat ik in eerste instantie dacht, nou, wat raar. Waarom blijft ze niet bij zichzelf als schrijver zijnde? Waarom geen vrouwelijk perspectief? En toen dacht ik, nou, net, wat raar. Ik bedoel, mannen schrijven al honderden jaren over vrouwen. En nu, ik vind dat heel interessant dat daar nu ook ineens een shifting is. Dus,
ik was ook blij dat het mannelijke personage waren. Dus gewoon ook om wat meer inlevingsvermogen te creëren door haar pen, zeg maar. Ja, dat vind ik heel fijn. En dat.
Een goede tip.
Ja. En om dan deze podcast nog inspirerend af te sluiten. Wat we de laatste tijd gedaan hebben om ons leven ietsje gelijkwaardiger te maken. Die vraag hebben we ook aan jou gesteld van tevoren. Het voelt soms heel groot, maar dat hoeft het niet te zijn. Het mag ook heel klein zijn. Heb jij daar al iets over te zeggen?
Nou, misschien dat jullie
kunnen beginnen.
Jullie het eerst kunnen doen.
Ja, dan mag Chrissy beginnen.
Want het is best moeilijk om
ik
te bedenken.
Dus ook. Ja,
ik heb daar wel wat een ideetje over. Mijn zoontje die gaat sinds maart naar school. En die zit sinds na de zomer in een nieuwe groep. En bij binnenkomst worden er eigenlijk al meteen twee groepen gemaakt. De jongens en de meisjes. Dus er is een plek waar de jongens hun jassen op kunnen hangen. Een plek waar de meisjes hun jassen op kunnen hangen. En ook voor de tassen. En toen had ik meteen al een beetje zo'n kriebelig gevoel daarbij. Van van hoezo is dit? En wat staat het idee achter? Toen had ik dus een paar weken geleden de eerste soort van ouderavond of gewoon een kennismakingsgesprek. En mijn vriend zei nog van, ga je dat dan meteen zeggen? Ik zei, ja, ik ga het meteen zeggen, want dan weten ze ook wie ik aan tafel heb. Dus
vind je dat niet eng?
Ik vind dat wel, een beetje eng wel, maar het voelde ook wel als mijn verantwoordelijkheid als moeder. Want ik wil voor mijn zoontjes ook een plek waar iedereen... Waar de ruimte is voor iedereen. Dus dat moederinstinct, dat is dan groter dan dat ik het spannend vind of zo. Dus ik ben dat gesprek aangegaan van wat is daar de reden toe dat jullie daarvoor kiezen. Ik kreeg meteen eigenlijk wel zo'n reactie van hoezo denk je niet dat Tijn zich als jongen identificeert? Toen zei ik van volgens mij zijn ze daar nog niet heel erg mee bezig op deze leeftijd. Maar ik heb geen vermoedens dat hij zich niet zo identificeren. Ik weet wel dat hij roze een heel mooie kleur vindt. Dat is zijn lievelingskleur. En,
maar dat geldt eigenlijk voor elk kind als het geboren wordt, heb ik laatst gelezen. Okay. Dat roze universeel de mooiste kleur is.
Oh, wat mooi. Ja.
Oh, leuk. Ja. Nou ja, het was ook tot de jaren 30, 40, 50 was het omgedraaid. Blauw was een kleur voor meisjes en roze juist een kleur voor jongens.
Okay. Ja. Interessant. Ja, en toen zei ik dus ook van, ja, maar het gaat niet om tijd. Het is een keuze die gemaakt moet worden, die niet iedereen kan maken als je dus wel zo voelt. En toen zei ze, ja, maar het is toevallig dat dat meisje iets roze aan heeft, dat poppetje, en dat jongetje iets blauws, want er hangen dan ook afbeeldingen bij. Maar toen zei ik over, ja, dat is niet toevallig, want dat hou je van Google. En het is de herhaling van bepaalde afbeeldingen die de norm bepalen. Mm. En wat gewoon heel lastig is voor mensen die dat niet zo voelen. En op een gegeven moment ging het gesprek een beetje een verkeerde kant op. En werd er ook aangegeven dat zij daar niet in gelooft. Ze gelooft alleen in mannen en in vrouwen. En toen heb ik ook het gewoon afgekapt. Mm. Want ik dacht, ja, dan gaan we niet naar elkaar toe komen. En dan denken we daar anders over. En dan dacht ik ook, tot hier de strijd. Maar niet, ik ga niet dan verder. En dan, dus dat vond ik wel een mooie daad van mezelf. Maar inderdaad ook dan weer spannend. En dat ik dan soms ook die angst eronder zet van de boze feminist of zo, weet je wel. Ja. Dat ik dan meteen zo'n stempel krijg, maar boos was ik eigenlijk niet. Dat is ook de naam, wij ons collectief heet ook aangenaam, om gewoon op een aangename manier het gesprek aan te gaan. Ik ben gewoon benieuwd naar iemands ideeën achter keuzes. Mm. En die mogen ook wel bevragen, denk ik. En als er dan geen ruimte is voor verandering, dan is dat ook oké. Maar dan heb ik in ieder geval een poging gewaagd of zo.
Nou, ik vind het heel goed. En je weet ook nooit, misschien is er een zaadje geplant.
Ja,
en,
voor de toekomst.
Gaan
men
er toch over nadenken.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Nee, ja, dat hele idee van de jongens tegen de meisjes. Ik merk dat nu ook bij mijn kinderen op school. Of mijn zoon, die is 7, die zit dan op de basisschool. Ja, dat zit er zo vroeg al in.
Ja.
En ik vraag het ook wel eens aan hem. Van, laatst zei hij zoiets, hoorde ik hem echt iets zeggen waar ik een beetje van schrok. Zoiets van, maar dat kunnen meisjes niet. Dat verzint hij niet zelf.
Nee.
Dat is echt belangrijk. Tenminste, vind ik echt belangrijk om dat meteen ook uit te leggen. Van waar komt dat vandaan en waar baseert het op? En vind je dat echt en is dat wel zo? Dus ik vind het heel goed dat je het hebt aangekaart. Ja,
ja, dank je.
Nou, in het verlengde daarvan heb ik dus toch nu iets bedacht.
Ja. Zo werkt dat altijd. Je wordt een beetje
begint en dan krijg ik ineens dat ik denk, oh ja, ik heb dit en dat. Dus ja, dat is.
Ja, en dat is iets wat ik dan zelf, waar ik dan zelf persoonlijk mee bezig ben. Ik vind dat ik zelf, en misschien geldt het voor vrouwen in het algemeen, of voor meer vrouwen dan mannen, dat ik heel veel sorry zeg voor dingen.
Daar hadden we het net nog over. Voordat je binnenkwam, ja.
Ik doe dat ook. Ja. En ik ben daar enorm op aan het letten dat ik dat dus niet meer doe. Ik hoef me niet te verexcuseren voor van alles en nog wat. Hè, dus als je even het gevoel hebt van, ik doe even iets niet helemaal handig of goed, dat je meteen zo in die excuses. Dat daar ben ik enorm op gaan letten. Daar heb ik echt een soort mindshift in bereikt. En dat probeer ik gewoon echt niet meer te doen. En ik merk ook dat ik erop let bij anderen. En valt me toch inderdaad op dat mannen dat minder doen. Mm. Ja, moeilijk ook weer generaliseren. Maar
mijn broertje zegt altijd, want ik doe dat dus ook heel veel. En als ik dat dan bij hem doe, is het niet erg. Ik ben niet boos. Oh, ja. Dat werkt ook heel goed. Zo van dat het dus nu, als ik dus mezelf sorry hoor zeggen, hoor ik hem dat weer zeggen. Ja, en daardoor krijg ik dat ook een stukje bij beetje een beetje uit.
Maar als iemand sorry zegt, dan heb je als iemand sorry tegen mij zegt, dat je dan ook heel snel dat gevoel goed wil praten.
Ja, weg wil nemen.
Oh, maakt niks uit. Ja. En dan heb je ook alweer heel vaak snel gezegd, maakt niks uit. Terwijl het soms wel wat uitmaakt. Ja. Want ik voel dan van alles en dan heb je ook alles snel weggeveegd. Ja. Terwijl, dus ook een manier van snel dingen wegvegen. Waardoor er weinig ruimte is voor van, oké, je hebt dit gedaan. Maar dat voelt, weinig ruimte is voor het gevoel of zo.
En voor jezelf gewoon. Ja. Je neemt minder ruimte in. Ja, ruimte. Je maakt die ander gewoon
Ik
belangrijk.
Moet ineens aan de laatste twee zinnen van Filijnen zegt sorry denken van Ronald Gippacht. Ja, volgens mij is dat de Filijnen, dus de hoofdpersoon, zegt op een gegeven moment, dan het laatste wat ze zegt is sorry. En dan sorry dat ik besta. En dat is het einde. Sorry, spoiler alert voor mensen die steeds niet gelezen hebben. Maar ja, heeft het daar dan mee te maken? Ik wil niet te groot of zwaar maken. Maar zit daar wel een ondertoon in bij die neiging van mensen om sorry te zeggen voor alles?
Ja, kijk, je hebt natuurlijk sorry in de vorm van excuses aanbieden voor iets dat je niet goed hebt gedaan. Nee, daar heb ik het niet over.
Nee, maar dat zeiden we net ook. Want sorry zeggen, ik kan heel goed sorry zeggen in dat andere geval. Maar sorry zeggen als ik echt iets fout heb gedaan.
Als je weet dat het moeilijk
gaat, echt moeilijker.
Ja, vind ik ook nog steeds heel moeilijk. Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk ook een grote kwetsbaarheid die je dan moet laten zien. Ja, ik denk jezelf, je eigen ruimte kleiner maken. Ja, ja, dat probeer ik minder te doen.
Mooi.
Mooie tip. Ja. Of ja, nee, het was geen tip. Maar ik vind het ook een mooie tip. Ja, goed. Gewoon minder sorry zeggen en meer ruimte innemen. Ja.
Goed om je van bewust te zijn, inderdaad. Ja.
Ja. Top. Ja. Top tip. Had jij een voorbeeld?
Dat zeg nog wat.
Wou jij ook nog iets zeggen?
Ja, dankjewel. Nou ja, eigenlijk dus... ik ga hem omdraaien, want ik heb wel een soort van... of ik heb wel een voorbeeld hoe we de wereld gelijkwaardig hebben gemaakt eigenlijk. Maar eigenlijk is dat dus ook iets waar ik me voor moet excuseren tegen jou. Want jij hebt van de week dat je me belde zo van... ik had een beetje een... ik denk dat het... je belde me zo van... ik heb het idee dat de focus een beetje mist bij jou.
Binnen aangenaam
dan, hè. We zijn natuurlijk één dag in de week met aangenaam bezig. Ik werk daar langs nog 4 dagen. Ik heb het gewoon heel druk. En Chrissy heeft een paar maanden geleden ervoor gekozen om meer tijd in eigen werk te gaan steken. Om echt haar ruimte te pakken, zeg maar. En bij mij is daar op de een of andere manier een heel raar narratief gaan leven, waarin dat het daardoor zo is dat zij gewoon heel veel tijd heeft. En dat is dus helemaal niet waar. Maar dat hebben we totaal niet bij elkaar gecheckt. Dus zij belde mij eigenlijk van, hey, ik mis die focus een beetje. Ik voel heel veel verantwoordelijkheid. Ik heb het idee dat ik dat best wel aan het dragen ben. En waar ben jij? En daar hebben we toen een heel fijn gesprek over gehad. En maar dus eigenlijk, waardoor het weer een beetje gelijkwaardiger is geworden. Maar dus eigenlijk ook gewoon wel een sorry van mijn kant. Ik heb daar gewoon met soort, mijn eigen, maar ook een beetje dat idee wat in de samenleving leeft. Zo van, een moeder die niet werkt, mag ik dat een beetje chargeren, zeg maar?
Nee, want ja, ik werk wel, maar ik maak eigen werk. Ja, dus maar dat is dan ook. En als ik vind het heel moedig dat je dit zegt en ik voel me ook heel erg gezien daardoor. Dus dankjewel.
Dus ja.
Maar ik dacht wel ook, oh shit, want ik moet dus binnen... Ik werk samen met Nanette. En dus ik moet mezelf gaan verdedigen voor wat ik doe. En dat moet ik thuis ook doen. Want ik was me er ook van bewust dat mijn vriend dus het grootste... Ja, de kostwinnaar is. Maar we hebben dit samen besproken van de zomer. Dat ik die ruimte ga pakken om een idee uit te werken wat ik al langer heb. En dat hij mij die ruimte gaat geven. Maar dan ontstaat er wel dat ik heel veel onzichtbare taken binnen het gezin toch naar mij toe gaan. Omdat hij voor de financiën zorgt. Toen dacht ik ook, ik moet overal voor mijn ruimte blijven vechten binnen aangenaam, binnen mijn gezin. En toen dacht ik van, dit is wel best wel hard werken om vooral die ruimte en vooral voor een soort van kunstenaarschap of eigen werk te maken. Dat is misschien nog wel moeilijker dan dat ik iets waar ik gewoon meteen geld voor verdien. En dat is natuurlijk ook het kapitalistische systeem wat er dan boven hangt. Dus dat zijn allemaal die systemen die we allemaal dagelijks...
Ja, maar dat is wat ik ook wil zeggen. Van, je komt dus zelf, ook omdat jij die keuze hebt gemaakt, of omdat dit nu is hoe dat jouw realiteit eruit ziet, gaan andere systemen ook weer werken. Dus ook bij andere mensen die daar dan toch meningen over vormen of soort van aannames doen die helemaal niet kloppen, maar omdat we niet geleerd krijgen om dat gewoon actief te checken, komt daar een beetje een rare...
Communicatie.
Ja, precies.
Maar soms eng om dingen aan te geven, om elkaar aan te spreken. Ja. En mooi als je het dan wel doet en als we dan kwetsbaar naar elkaar kunnen zijn.
Ja. En dat je dat dan lekker in de podcast...
en misschien anderen inspireert. Ja, ik vind het een hele mooie wisselwerking. Mm. Ja, ik denk dat wel een mooie afsluiter is voor dit gesprek.
Ja.
Dankjewel voor je komst. Het was een heel mooi en inspirerend gesprek. En,
dank jullie voor de uitnodiging.
Ja. Ik heb heel veel zin in Giselle ook.
Ja, ja, ja ik ook. Nou, dit gesprek,
ik krijg helemaal dat ik denk van, wat gaan we nog allemaal zien? En wat gaat er nog allemaal komen? Ik denk wel, als je kijkt naar de aandacht die er voor andere Venlose kunstenaars is, dan...
Zin in die vrouwen.
Ja, heel erg. Ja. Ja.
Nou. En benieuwd naar, gewoon nieuwsgierig. Ja. Nieuwsgierig vooral.
Laat maar komen.
Oké.
Dankjewel.
Oké, dankjewel.
Ja, graag gedaan.